Goedemiddag, welkom aan alle die hier aanwezig zijn om dit meditatieve moment te delen met elkaar. En ook welkom aan alle die met behulp van audioapparatuur meeluisteren met ons en zo deel hebben aan dit meditatieve moment in de Bosbeskapel. Jezus zegt in Matteüs 18, vers 19, want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Mogen de Heer ook vandaag weer bij ons zijn. Ik steek nu de kaars aan, de paaskaars brandt al. Ik steek de gemeentekaars aan als teken van de verrezen Christus. We luisteren nu naar lied 400 uit het oude liedboek voor de kerken, vers 1 en 12. Even ter toelichting. Op zondag 4 oktober jongsleden vierde Rooms-Katholieken, maar ook steeds meer protestanten trouwens, de naamdag van Franciscus van Assisi. Die leefde in Italië van 1181 of 82 tot 1226. Niet voor niets is deze dag ook nog eens Werelddierendag geworden. Franciscus heeft namelijk gedurende zijn hele leven speciale aandacht gevraagd voor de schepping Gods. Dieren vervulden daarin een bijzondere plaats. En dat is heel mooi verwoord in lied 400, Cantico delle Creature, oftewel het loflied op de schepselen. Helaas is dit lied verdwenen in het liedboek van wat we nu gebruiken, maar we kunnen het alsnog tegen horen brengen, nu. Twee liederen. Doen, een korte lezing uit Efeziërs 4, vers 11. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Als overtuigde protestant heb ik altijd een beetje moeite gehad met heiligen. Ik begon er net met Sint Franciscus. Vroeger kriebelde het bij mij altijd een beetje. Anderzijds was ik ook wel een beetje jaloers op die Rooms-Katholieken met hun hele santenkraam. Er zaten heel veel boeiende en inspirerende mensen altijd tussen. Maar ik ben me de loop van de tijd gaan afvragen, wat is eigenlijk heilig? En wat zou je moeten doen om heilig te worden? Stel dat je dat zou willen. Het woord heilig komt op diverse plekken in de Bijbel voor. En ook in die verschillende betekenissen. Om te beginnen in het evangelie van Marcus, hoofdstuk 1, vers 24. Waar sprake is van een bezetene die een kort en heftig gesprek met Jezus voert. Hij roept op een gegeven moment, ik weet wel wie jij bent, de heilige van God, schreeuwt hij. Die man is bezeten, zoals het in de Bijbel staat, door een onreine geest. En Jezus spreekt dan niet die man aan, maar de geest. Hij sommeert hem de bezetene te verlaten. En het gebeurt ook daadwerkelijk, onder luid geschreeuw en stuiptrekkingen. Maar er komen nog meer heiligen voor in de Bijbel. Bedoeld zijn in de tweede plaats de profeten en de apostelen. En ook op de derde plaats gewone gelovigen. Die worden ook tot de heiligen gerekend. Apostel Paulus noemt op meerdere plekken in het Nieuwe Testament de aanhalingstekens geliefden van God, geroepen om heiligen te zijn. Romeinen 1 vers 7 staat die tekst. Kortom, alle gelovigen in God zijn heiligen en er is sprake van een gemeenschap van heiligen. Dat zingen we straks in dat laatste lied, wat op de liturgie staat. Echter, de Rooms-Katholieke Kerk heeft nog veel meer categorieën van heiligen. Ik noemde daarnet reeds de apostelen en de profeten. In een beroemd boekje, Thomas à Kempis, De Navolging van Christus, worden nog meer heiligen genoemd. Daar worden specifiek de woestijnvaders genoemd, kluizenaars uit de eerste eeuwen na Christus die zich terugtrokken in de eenzaamheid van de woestijn om zich helemaal aan God te kunnen wijden. Die worden ook genoemd als heiligen. Verder nog, in datzelfde boekje wat ik aanhaalde, de evangelisten, martelaren, maagden, dat zijn vrouwen die dus om religieuze redenen niet willen trouwen, en belijders, geloofsgetuigen, zeg maar. Voor mij was het een eye-opener dat de reformatie na de Dordtse synode van 1619 niet officieel heeft gebroken met de heilige traditie. Wij geloven dus als protestanten ook in heilen, alleen op een andere manier. Ik was verbaasd omdat we dus 1566, u kent het allemaal, het jaar, al de beeldenstorm hebben gehad. Maar toch, er is dus iets van heilige verering in de protestantse traditie overgebleven. En curieus genoeg, heiligen komen ook steeds meer voor bij mensen thuis. Ik zie vaak iconen. Sommige mensen hebben beelden. Andere mensen hebben prenten in huis hangen. Die dus iets hebben met die heiligen die ze uitbeelden. Maar er zijn wel heel duidelijk verschillen in visie op heiligen. Protestanten geloven namelijk niet, in tegenstelling tot katholieken, in bovenmenselijke geloofsprestaties. Dat kan niet in onze traditie. En ook geen wonderen dus. Door heiligen begaan dus. Nee, protestanten geloven dat mensen zondig zijn. En tekortkomingen hebben. Bijvoorbeeld Franciscus of Augustinus, dat zijn allemaal mensen die in het begin van hun loopbaan een hele omstreden levenswandel hadden. Alles behalve vroom. En protestanten geloven ook niet in voorbeden, wat katholieken altijd doen. Bijvoorbeeld bij moeder Maria of bij andere heiligen. Wat hebben protestanten dan wel met heiligheid en met heilige verering? Wel, er zijn onder ons bijzondere mensen. Mensen met een speciale band met God. Mensen die volledig vertrouwen op God en op Gods genade in hun leven. Hun dienstbare, eenvoudige en oprechte leefwijze en levenswandel kunnen andere mensen tot geloven in God en Gods koninkrijk inspireren. De beste opvoeding ligt altijd nog in het goede voorbeeld, zei mijn wijze grootvader altijd tegen zijn kinderen. Zo kunnen dus ook protestantse gelovigen een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld bijzondere charismatische mensen als, ik noem maar wat, Dietrich Bonhoeffer of Paus Franciscus. Deze mensen hebben volgens de protestantse traditie zijn niet heilig, maar zijn wat ik zou willen noemen geheiligd. Namelijk door God zelf. God is de enige die mensen heilig kan maken. Ik wil nu voorstellen dat we luisteren naar lied 727 uit ons eigen huidige liedboek. De versen 1, 2 en 10. Voor alle heiligen in der heerlijkheid. Het is een uitvoering uit de Sint-Janskerk in Gouda. Met u uitspreken van Inge Lievaert, een paar jaar geleden overleden, de dichteres van heel veel mooie christelijke gedichten, waarvan er ook een paar in ons liedboek staan. Het gedicht heet Gebed van de gemeente. Geest van de verhoogde Christus, die de hele schepping draagt en wil wonen in ons midden, diepste adem van ons bidden, hoor hoe uw gemeente vraagt. Leer ons zelf wat u behaagt. Geest van breken en van delen, die het liefdevuur ontsteekt, die de mensen weer komt helen, weer tot eenheid schept de velen. Hoor hoe uw gemeente smeekt. Geef dat geen van ons ontbreekt. Ten slotte, een kleine verrassing. Een mooi stuk muziek, maar seculier, maar met een christelijke boodschap. Het is eigenlijk een danklied. Het is het Onze Vader in de Engelse versie van Bob Dylan. Maar je kunt het ook als een eigenzinnige versie van Bob Dylan zien op het loflied op de schepselen van Sint Franciscus. Tekst en muziek zijn van Bob Dylan. En dit nummer, Father of Night heet het, is gedateerd oktober 1970. Dus het is precies 50 jaar geleden dat het lied is gecomponeerd door Bob Dylan. Ik wil het u graag laten horen. Het is maar kort.
Father of night, father of day, father who taketh the darkness away, father who teacheth the bird to fly, builder of rainbows up in the sky, father of loneliness and pain, father of love and father of rain. Father of day, father of night, father of black, father of white, father who built the mountains so high, who shaped the cloud or up in the sky, father of time and father of dreams, father who turneth the rivers and streams. Father of grain, father of wheat, father of cold and father of heat, father of air and father of trees, who dwells in our hearts and our memories. Father of minutes, father of days, father of whom we most solemnly praise.